Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. De anderhalve meter samenleving sloopt de cultuursector. Theaters, festivals, bioscopen, musea. Leven van nabijheid. En juist dat kan nu niet. We missen veel. Maar het is ook een economische ramp voor alle ondernemers en ZZP'ers die hun geld verdienen met cultuur en alles wat daarbij hoort. Daar gaat het over deze week in BNR's Big Five van de cultuursector en over de enorme creativiteit om er toch nog iets van te maken. Gisteren hoorde je Frans de Vries, organisator van onder meer de Uitmarkt en het Kwakoe Summer Festival. Dat gesprek kun je natuurlijk horen in de BNR-app. Doe dat vooral. En vandaag is Jeroen Bartelsen bij me. Hij is directeur van Tivoli Vredenburg, oud-directeur van de Raad van Cultuur en lid van de taskforce van de culturele sector in deze coronatijd. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Dank daarvoor. Goedemorgen, Jeroen Bartelsen.
Goedemorgen, Roelof.
Op een schaal van 1 tot 10, hoe bedrukt ben je in deze tijd?
Nou, dat ligt er een beetje aan in wat voor humeur ik ben. Ik baal natuurlijk ontzettend dat dit gebeurt. Dat doen we allemaal natuurlijk. Ik mis mijn collega's. Ik mis het elke dag bruisend leven in Tivoli Vredenburg. Dus daar zit ik echt op een dikke onvoldoende. Maar tegelijkertijd ben gezond en dat is mijn gezin ook en de mensen om me heen. Dus in dat opzicht staan we nog op voldoende.
Het wordt ook allemaal een beetje relatief in deze gekke tijden natuurlijk. Laten we kijken naar Tivoli Vredenburg. Hoe ging het voordat corona kwam?
Ja, wij zaten in een, je zou wel kunnen zeggen, een high. Na een aantal aanloopjaren, waarin zo'n complex helemaal moet opgebouwd worden. En dat hebben die mensen en ook mijn voorganger hebben echt een huzarenstukje daarin geleverd. Hebben we de laatste jaren echt hele mooie jaren gedraaid. Aan alle kanten werd het pand gebruikt. Overdag met veel zakelijke events. En dan in de loop van de dag gingen we de muziek in en hadden we dagelijks duizenden mensen over de vloer. En 4 tot soms wel 12, 13 concerten, evenementjes, nachtprogramma. Dus het gaat, ik spreek nog over de tegenwoordige tijd. Maar het ging tot een paar maanden geleden ging het echt heel erg goed.
Ja, het vertaalt zich dan in een omzet van iets van 37 miljoen, las ik in het laatste jaarverslag. Zit nog wel een flinke hap subsidie bij. Maar ook gewoon 1800 evenementen, 1,2 miljoen bezoekers. Echt groot. En nu al die medewerkers, die hebben natuurlijk allemaal niks te doen. Want met z'n hoeveelen zijn jullie?
Ja, we zijn inderdaad uitgegroeid tot een van de grootste culturele instellingen in Nederland. En daarbuiten ook nog wel. Dus dat is enorm gegroeid. En als je het hebt over de mensen die er werken. Het ligt een beetje hoe je het benadert. Maar er zijn ongeveer 900 mensen verbonden aan Tivoli Vredenburg. Dat is ongeveer 350 FTE. Die zijn in vaste dienst. Maar we hebben ook heel veel ZZP'ers, inhuur, flexwerkers. Een beetje in een verhouding van 1/3 tot 2/3.
Dus alles bij elkaar, misschien wel alles bij elkaar, misschien wel meer dan 1000 dan.
Ja, je moet ook kijken, dat geldt voor alle culturele organisaties wel. Je speelt ook een rol natuurlijk in een keten. Dus je geeft ook werk voor de beveiligers, de schoonmakers, de toeleveranciers, de restaurateurs, de horeca in de omgeving heeft natuurlijk de spin-off daarvoor. Dus ja, je bent echt een deel van zo'n economisch ecosysteem, zou je kunnen zeggen. Dat valt in één keer valt dat helemaal stil door de coronacrisis.
Maar wat betekent dat voor al die mensen? Ik bedoel, de vaste medewerkers, ik neem aan dat je die kunt betalen. Heb je beroep gedaan op de NOW-regeling?
Zeker, ja zeker. Heel belangrijk.
Dus die zijn er nog. Dan zijn er de ZZP'ers. Ik neem aan dat je die niet kan betalen als ze niks doen.
Nee, waar wij eigenlijk de grootste knoop eerst van in ons buik kregen is al de ZZP'ers die je moet laten gaan, omdat je van de een op de andere dag dicht gaat. Dat zijn inderdaad een paar honderd. En dan heb je het over technici, productiemedewerkers, bedrijfsleiders, stage, mensen die op onstage staan. En natuurlijk ook de artiesten. Die vallen eigenlijk van de een of andere dag zien zij hun inkomen wegvallen. Kunnen dan gebruik maken van de TOZO, hè, inmiddels kent iedereen die dieventaal. Maar vallen dus naar bijstandsniveau toe. Dat is echt wel een, ja, dat is een enorme aderlating voor hen.
En is er niets wat je voor die mensen kunt vasten doen?
Nou, daar kijken wij wel naar. Van wat kan je nou. Want je vroeg ook nog even naar die vaste medewerkers. Die kan je dan van de NOW nog in dienst houden. We proberen zoveel mogelijk werk en inkomen probeer je overeind te houden. En natuurlijk moet je ook kijken naar de continuïteit van de onderneming. Als het gaat om de ZZP's en de artiesten, zijn we nu een paar dingen aan het doen. En ja, noemen ze het. Het is maar een kleine handreiking, maar het is wat. De ZZP'ers die. Die bieden wij aan om, wanneer ze in financiële nood komen, dat ze bij ons kunnen lenen. Eigenlijk wat geld kunnen lenen wat ze later kunnen terugwerken. Inmiddels hebben wij landelijk een regeling afgesproken waarmee je kaartje bewaart, zodat mensen, bezoekers, daar later van kunnen genieten. Daar zit ook de optie bij om te doneren. Zoals mensen het zich kunnen veroorloven, dan kunnen ze hun kaartje geven aan het podium. En wij sluizen dat geld in principe helemaal door naar de artiest. Maar uiteindelijk, ja, het komt voor hen pas weer goed als we opdrachten kunnen verstrekken. Gaan we weer op een kier. Maar
ja, als je die leningen kunt verstrekken, hebben jullie zoveel geld dan?
Nou, dat is relatief gezien, is dat niet heel erg veel. We hebben daar met toestemming van onze Raad van Toezicht hebben we wat voor opzij gezet. En dat kunnen we doen omdat wij veel vooruitbetaalde tickets hebben. Kunnen we het, als het gaat om die liquide middelen, kunnen we het nog even uitzingen. En daarvan doen we dat. Op dit moment wordt daar overigens nog niet heel veel gebruik van gemaakt, maar het is zeg maar een soort noodnet wat we voor de mensen bieden die als ZZP'er aan ons verbonden zijn.
En hoe groot is dat potje?
Dat is 2 ton.
2 ton. Voor honderden ZZP'ers, ja. Nou ja, goed, ja, dus 2 ton.
Alleen voor degene
maar eigenlijk is dat natuurlijk geld van mensen die een kaartje gekocht hebben.
Dat zijn de middelen die wij inderdaad op de bank hebben staan.
Ja, ja.
En dat zijn inderdaad ook vooruitbetaalde kaartjes. Dat zijn ook nog andere, natuurlijk ook je eigen vermogen.
Er is natuurlijk wel een geschiedenis verbonden aan Tivoli Vredenburg. In het begin werden de bouwkosten werden behoorlijk overstegen. De gemeente moest bijspringen. Er zit nog steeds een subsidie op jullie budget van, ik geloof, 20-25% van het totaal. Zeg ik het correct? De vraag is dan, hoe lang kun je dit uitzingen? Hoe staat het er nu voor met de liquiditeit? Is er een kans, wil ik eigenlijk weten, dat Tivoli Vredenburg om zal vallen?
Die kans is er net zo goed voor Tivoli Vredenburg als op dit moment voor elke culturele instelling en evenementenorganisatie. Als je in één klap eigenlijk al je activiteiten moet stilzetten, dan eet je heel snel je eigen vermogen op. Dus dan loopt het eruit. Voor ons geldt, doordat we, nou je zegt het, hè, doordat we nog een kwart cultuursubsidie hebben, maar ook gebruik kunnen maken van de NOW, waar we echt natuurlijk ook heel veel steun van hebben. We zijn ook in gesprek met overheden, daar kan ik misschien zelf zo nog wat over vertellen, maar wij houden het zoals het er nu uitziet met de huidige maatregelen, houden we het in ieder geval nog wel tot het einde van het jaar vol. Maar we zijn heel erg afhankelijk van de steun die overheden daarin geven. En natuurlijk het tempo waarin we weer open kunnen.
Ja. Overweeg je om mensen te ontslaan? Dat kan in het tweede pakket.
Maar op dit moment zitten we eigenlijk nog op de lijn zoals die ook in de NOW is. We krijgen steun van de overheid. Dus we voelen ons heel erg verantwoordelijk voor de mensen die we gewoon bij ons aan het werk hebben. Dus dat proberen we zo lang mogelijk dat overeind te houden. Je moet alleen wel kijken naar de middellange en langere termijn. En ook naar periodes waarin misschien de overheid niet meer met die steun komt. En dan moet je naar alle kosten gaan kijken. Dus dan kijken we ook naar alle scenario's. Ja, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde.
Nee, maar binnen een half jaar wel, denk ik.
Nou, ik ben een positief mens en ik heb er veel vertrouwen in de wetenschap. Daar kom ik uiteindelijk vandaan. Dus ik hoop dat het toch wel op afzienbare tijd een vaccin of in ieder geval een goede behandelmethode is. Dus daar gaat het mij voor aan.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de cultuursector.
De Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is Jeroen Bartels, hij is directeur van Tivoli Vredenburg. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was Frans de Vries bij me, organisator van bijvoorbeeld de Uitmarkt. En die had deze vraag voor jou, luister.
Hoe een centrum als muziekcentrum Vredenburg, Tivoli Vredenburg, dat eigenlijk alle genres programmeert, hè, op gebied van muziek, waar zang ook een hele belangrijke rol speelt, hoe hij die toekomst voor zich ziet. Dat hoe je dat aanpast op een manier hoe je dat bedrijf overeind weet te houden.
Ja, dat is de million dollar question. Hoe blijf je
dat is het,
in
inderdaad.
Business? En wat, nou ja, we hebben de anderhalve meter samenleving. Vanaf 1 juni, als ik het wel heb, mag er 30 man publiek in. Ja, jullie grote zaal alleen al telt, geloof ik, 1750 stoelen. Wat is het plan? Wat heb je bedacht om weer aan de gang te gaan en het hoofd boven water te houden?
Ja, die 30 en die 100, dat zijn natuurlijk eigenlijk ridicule aantallen. Helemaal als je kijkt naar de omvang van onze zalen en trouwens ook andere zalen en evenementenlocaties in Nederland. Dus zoiets kan je natuurlijk nooit op een rendabele manier kan je dat doen. Maar we zijn wel dolblij dat we weer muziek kunnen laten horen en publiek kunnen ontvangen. En dat we ook weer artiesten op het podium kunnen zetten, mensen aan het werk zetten. Dus we gaan weer open, kunnen niet wachten. Wij doen het in twee stappen. We gaan in 1 juni op een kier, zo heet ook het programma trouwens, Tivoli Vredenburg op een kier. En dat doen we door eerst elke dag 3 concertjes van dezelfde artiest te laten horen. Voor zo'n 30 bezoekers per dag. Die concerten vinden plaats in de grote zaal. Daar kunnen dus normaal een kleine 2000 mensen in. In alle genres, dus pop, klassiek en jazz. Maar ook voor familie en lezingen zouden een plek kunnen hebben. Het programmateam is daar nu druk mee bezig. En heeft de eerste namen nu klaarstaan. Dus we beginnen.
Wat zijn de eerste namen?
Op 2 juni beginnen. Meen dat 2 juni is, of misschien wel 1 juni. 1 juni is tweede Pinksterdag. Nou, hou me te goede. Maar dan beginnen we met Steen, een jonge rapper. Die op dit moment heel populair is bij jeugd, weer de jongeren. Kika Sprangers staat erbij. Pinarello, Tim Knol. Dus die artiesten die komen de eerste 2 weken bij ons over de vloer. En als het even kan, dan streamen we dat ook. En dan vanaf 21 juni dan beginnen we met een ander concert. Met een ander concept. Dat heet de Tivoli Vredenburg Tour. En het team is bij ons nu bezig van ja, hoe kan je nou toch nog een concertervaring geven waarin je niet het gevoel hebt van ja, ik ben bij een concert, maar het is een slap aftreksel van wat het zou moeten zijn. Dus we vormen onszelf eigenlijk een soort om vanuit een tentoonstellingsruimte voor live muziek. En we laten groepen bezoekers in tijdslots, dus zoals musea dat bijvoorbeeld ook gaan doen, die laten we door het gebouw heen gaan. En die komen dan in verschillende ruimtes, verschillende zalen. We hebben 6 zalen die van omvang wisselen van een paar honderd tot een paar duizend personen. En van een pop tot klassieke zaal. En daar hebben ze dan 4 muziekperformances. En tussendoor is er een pauze waarin wat gegeten wordt en gedronken kan worden. En ja, zo loop je eigenlijk net als een rondleiding, als Willy Wonka, zeg maar, in de chocoladefabriek, lopen deze mensen door ons gebouw. En dat kunnen wij, omdat we natuurlijk een groot gebouw hebben. Dus zo ja, probeer je eigenlijk je concertervaring opnieuw uit te vinden.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk en creatief en mooi. Maar het is waarschijnlijk duurder dan dicht blijven.
Ja, klopt. Ja, het is de winterslaapmodel, hè? Hoor je de laatste tijd veel. Ik moet er echt niet aan denken trouwens, hoor. Maar je hebt gelijk, het zal waarschijnlijk duurder zijn dan dicht blijven. Maar we gaan ook wel echt serieus kijken of dit in ieder geval voor de komende maanden een manier is om toch zoveel mogelijk muziek te laten horen. En ook zo'n tour kan je op vele momenten in de dag, van 's morgens tot 's avonds doen, langs verschillend karakter geven qua genre, voor verschillende leeftijden doen. Dus, nou, we gaan daar wel het beste, het mooiste van maken. Ja.
Nou ja, maar deze ramp na de ramp, de economische ramp na de medische ramp, is natuurlijk het gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om corona onder de knie te krijgen. Nou, dat gaat erg de goede kant op, maar het kost natuurlijk tientallen miljarden en het kost jullie misschien wel je bestaan. Heb je Kun je begrip opbrengen voor die hele strenge maatregelen en de duur die ze nu al hebben?
Ja, ja, Roelof, ik vind dat een... het is een gewetensvraag, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind op dit moment de maatregelen voelen voor mij uit proportie. Maar ga er maar aan staan als kabinet hoe je moet reageren op een pandemie waarvan je de gevolgen nog niet weet, dan is het heel erg belangrijk natuurlijk gezondheid eerst, dat je aan alle kanten dat probeert te beteugelen. Maar langzamerhand, en dat zie je natuurlijk ook alle hoeken en gaten, zie je dat verschijnen in de media en voel je het borrelen in de samenleving. Inmiddels zijn de maatregelen hebben zo'n groot effect. Die nevenschade is zo groot. En de mogelijke kosten ook op de gezondheid die dat met zich meebrengt. Ik vond het wel interessant het onderzoek wat recent verscheen over mogelijk verloren levensjaren door uitgestelde medische behandelingen. Ja. Om nog maar niet te spreken over wat de effecten zijn op de economie en wat dat voor schade ook aan welzijn van de mensen heeft. Ja, ik vind dat we echt wel nu in een tijd komen dat ik de maatregelen echt uit balans vind. En hoop dat er natuurlijk veilig, hè, dus er maatregelen en restricties zijn die zoveel mogelijk veilig werken mogelijk maken. Maar dat er ook in ieder geval naar de cultuur- en evenementenbranche het vertrouwen komt dat wij dat op een goede manier kunnen organiseren. En
ik spreek je natuurlijk met een man die niet alleen maar directeur van een groot centrum in Utrecht is, maar ook lid van de taskforce die namens de hele cultuursector met de minister spreekt. Wat leg je daar dan op tafel als je zegt van, ik vind eigenlijk dat de maatregelen uit balans zijn? Waar praat je dan over? Wat willen jullie dan en hoe wordt daar dan op gereageerd?
Ja, ja. Nou, dat gaat door een aantal fases heen. Weet je, het is die eerste weken is het alle hens aan dek om te snappen wat de schade is, omdat die te doorgronden en te kijken wat er heel snel moet gebeuren om de eerste klappen op te vangen. Dus het gesprek gaat die eerste weken eerst nog als cultuursector van hoe organiseren we ons, want het is een sector die enorm versnipperd is. Tientallen beroepsverenigingen en brancheverenigingen. Heel anders dan in het onderwijs bijvoorbeeld, waar je met een paar branches te maken hebt en jezelf vrij snel goed kan organiseren. Dus dat is nog wel een hele klus. Dus dat hebben we onder de vleugels van Kunst 92 is dat gedaan. En is die taskforce in het leven geroepen waar al die koepels van die branches bijeen zitten. Dat is heel nuttig, want je hebt dan vrij veel sneller met elkaar door van wat gebeurt er? Wat gebeurt er in de filmsector, wat bij de musea, wat bij de podiumkunst of de beeldende kunst? Wat hebben we nodig?
Ja, maar en nu gaat het te ver eigenlijk. Nu gaat het te ver. Ja, je zegt zelf, de maatregelen zijn uit balans. Je zegt zelf, ik weet niet of ik nog wel kan blijven bestaan. Ik weet niet of ik mensen moet gaan ontslaan. Nu is het water zo ongeveer tot aan de lippen. Er verdwijnen miljarden, ook in de cultuursector. En als je dat dan tegen minister van Engelshoven zegt, wat zegt zij dan?
Nou, dan zegt ze, ik ga jullie helpen. In eerste instantie heeft het er ook echt wel toe geleid dat ook het kabinet is gaan kijken van hoe kunnen we die cultuursector helpen. En dat heeft geleid tot zo'n steunpakket van 300 miljoen naast het grote generieke pakket waarin die inkomensondersteuning zat. En of dat genoeg is, is nu vraag 2 hoor. Het is niet genoeg. Het is een eerste tranche zou je kunnen zeggen. Waarvan we de uitwerking nog niet precies weten. Die horen we aanstaande woensdag. Dan komt de minister met een brief over hoe die 300 miljoen verdeeld wordt. Maar we weten wel dat die in een bepaalde hoek komt. Namelijk de culturele instellingen die al rijksgefinancierd worden. Er is ook nog wel een leningencomponent voor de vrije producenten. Maar je ziet gewoon dat met dat pakket lang niet iedereen gered zal worden. Jullie en dat er heel veel instellingen omvullen zullen vallen.
En jullie worden ook niet gered door dit pakket?
Voor ons is dat nog niet helemaal duidelijk. Er zit een relatief kleine component in die gaat naar de gemeentes. En wij, Tivoli Vredenburg, wij worden door de gemeente ondersteund.
Okay.
En ik verwacht wel dat wij door de gemeente worden aangemerkt als een vitale infrastructuur, dat we geholpen worden. En dat zal voor een deel ook uit dat landelijke pakket komen.
Maar dan
voor heel veel instellingen zal het niet genoeg zijn.
Maar dan de tweede tranche. Wat zit er aan te komen? Dat weet je denk ik wel als lid van die taskforce.
Ja, nou wat er nog. De gesprekken op dit moment die belangrijk zijn als het om steun gaat voor de culturele sector, dat is het gesprek tussen het Rijk en de VNG, de gemeentes. Want de gemeentes die lijden, die hebben veel coronaschade. En die onderhandelen op dit moment over het Rijk of ze daarvan een vergoeding krijgen. Gemeentes die kunnen namelijk niet lenen op de kapitaalmarkt. Die kunnen niet zomaar die schade opvangen. Hebben ook veel minder inkomsten. Hm. Het Rijk die kan dat wel. Dus als het Rijk die schade vergoedt, dan kan een gemeente ook bijvoorbeeld de huur van een culturele instelling kwijtschelden. Oh ja. We hopen dat daar iets uitkomt. Dat is één lijn. De tweede lijn is, die zit wat meer in die generieke pakketten. Dat is de vraag of niet alleen de loonkosten, maar ook een deel van de vaste lasten van de evenementenbranche en de cultuursector, dus de instellingen die echt helemaal stilvallen, opgevangen kunnen worden. Daar zien we al een begin van in die TOGS-regeling. Ik weet niet of ik hier mijn afkortingen mag praten, maar en de NOW. De derde lijn is dat de tweede steunpakket, waarvan we hopen dat de minister van Engelshoven mee gaat komen. Nou, ze heeft hartstikke lopen knokken voor dat eerste steunpakket. En ik ben heel blij dat ze dat voor elkaar heeft gekregen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken bij de volgende. Ik merk ook tegelijkertijd wel dat het ontzettend moeilijk is om in dat spel waarin natuurlijk heel veel andere sectoren ook steun nodig hebben, om een voet tussen de deur te krijgen en nog een tweede steunpakket goed op te tuigen. Maar het is hartstikke hard nodig, want de eerste faillissementen zien we aankomen.
Hoeveel is er nodig? Ja. Als het eerste pakket 300 miljoen is, dan zou het tweede pakket ook 300 moeten zijn? Of misschien wel 600? Wat zou nodig zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Ik vind hem moeilijk uit te drukken. Wat we wel weten is dat de schade tot 1 juni 960 miljoen, bijna een miljard was. En tot het einde van het jaar, grofweg, over de duim gerekend, zit je dan op 3,5 miljard. Dat zijn enorme bedragen. En schade is natuurlijk niet marge, zeg maar, hè, dus het verschil is daarmee. Maar het is wel een indicator van de grote omvang. Als die 300 miljoen een eerste pakket is voor de eerste maanden, dan hoop ik eigenlijk dat een soort gelijk pakket nog voor het tweede deel van het jaar beschikbaar komt. En ik hoop ook echt dat er gekeken wordt van hoe kunnen we dat pakket nou zo goed mogelijk verdelen. Want er zijn een paar delen in de cultuursector.
Maar hoe groot moet het zijn dan? Hoe groot moet het? Hoeveel honderden miljoenen? Of, de eerste tranche 300 miljoen. Dat is ongeveer een tiende van de schade waar je het net over hebt. Dus wat is er dan nodig?
Ja, ik zou denken in tranches. Ik zou zeggen van het spel met de grote getallen. Ik hoop eigenlijk dat er nog een keer 300 miljoen beschikbaar komt voor het najaar. En dat die vooral gaat toevloeien naar de ZZP'ers. Dus vooral gekeken wordt naar de ZZP'ers. En ook gekeken wordt hoe de minder gesubsidieerde deel van de sector, de vrije producenten, impresariaten, het midden- en kleinbedrijf, wat nu heel in de culturele sector, wat nauwelijks eigenlijk subsidie krijgt, hoe die in de vorm van een no kunnen worden. En dan kan je denken aan noodhulp, maar ook aan kredieten of aan garanties. Dat hoeft niet per se een uitgave te zijn. Dat kan ook een garantie zijn waardoor we die instellingen de crisis doortrekken en ze helpen om weer te kunnen investeren in een nieuw seizoen. Want die investeringen die zijn ze door de seizoensgebondenheid van de cultuur kwijt.
We praten zo meteen verder dan ook over deze vraag. Was de Nederlandse cultuursector voor de coronacrisis financieel gezond of een subsidieslurpende hobby, zoals sommige mensen de kunsten omschrijven? We praten zo verder.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de cultuur. Mijn gast is Jeroen Bartels. Hij is directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Laten we even weggaan van de waan van de dag. Je bent als oud-directeur van de Raad van Cultuur heel goed ingevoerd in het cultuurbeleid van Nederland. Je zit met de minister aan tafel als lid van die taskforce. Misschien moeten we even terugkijken. Hoe stond de sector ervoor als gehele voordat deze corona-ellende naar ons toe kwam? Was er sprake van een gezonde sector in financieel opzicht?
Het is een sector die aan het terugveren was, zou je kunnen zeggen. In 2013 Heeft het eerste kabinet van Rutte onder Zijlstra een grote bezuiniging doorgevoerd. Oplopend tot ongeveer wel 20%. Hangt een beetje af welke deelsector je ziet. Dat heeft echt structureel die sector heeft dat veranderd. En daar merken we nu eigenlijk ook wel de gevolgen van. Dus er is weinig vet op het bot, de weerstandsvermogens zijn laag. En tegelijkertijd zijn ook heel veel culturele bedrijven en organisaties zijn op zoek gegaan naar eigen inkomsten. En hebben eigenlijk ondernemerschap getoond. Je ziet ook een structurele beweging, namelijk dat een deel van die bezuinigingen terecht is gekomen bij individuele makers en bij ZZP'ers. Er is flink gesneden in de vaste staf. 60% van de mensen die werkt in de cultuursector, dat zijn nu zelfstandigen. Ja, en nu in die coronacrisis zie je eigenlijk op die twee punten zie je de gevolgen. En dat er weinig vet op de botten is, weerstandsvermogen laag, en dus zie je een kwart van de podia en van de musea op omvallen staan. En tegelijkertijd, je ziet heel veel ZZP'ers. Dus een enorme hoeveelheid mensen en artiesten die dus nu in één keer naar bijstandsniveau eigenlijk vallen.
Ja, het idee was natuurlijk dat de cultuursector zelf haar broek moest ophouden. Dat er slimmere, betere businessmodellen moesten ontstaan. Dat er gewoon geld verdiend moest worden in plaats van op subsidie te draaien. Dat is dus niet gelukt.
Ja, dat is wel gelukt. Je ziet de inverdien, dus de percentage wat zelf verdiend wordt, zie je echt in de loop van de jaren omhoog zijn gegaan. Dus er is zeker veel ook verdiend. Er zijn bedrijfsmodellen zijn er ontwikkeld waardoor er meer publiek is gekomen. De sponsorinkomsten zijn omhoog gegaan, hoewel dat ook altijd wel weer betrekkelijk is. De giften percentueel gezien. Maar dat is wel gelukt. En in die zin zie je eigenlijk ook een sector die aan alle kanten er wel opkrabbelde. Cultuur is natuurlijk altijd, komen we zo nog over te praten hoor, is altijd een publiek goed waar je voor talentontwikkeling en voor het experiment en voor de zaken die de markt niet voor zijn rekening neemt geld voor uit moet trekken. Maar je zag daarin echt wel een stijgende lijn. Ja. En nu worden juist die bedrijven eigenlijk die ondernemerschap hebben getoond, die worden ook wel het zwaarst geraakt door de coronacrisis.
Ja, dus de corona maakt het klusje van Halbe Zijlstra af. Hoewel je zou kunnen zeggen dat Halbe Zijlstra eigenlijk met zijn beleid, dat hij werd verguisd destijds door de hele culturele sector. Maar eigenlijk heeft het dus van alles opgeleverd, als ik je goed begrijp.
Nou, dat ligt eraan welke stoel je zit. En dat is echt een. Dat zal de VVD misschien zo ervaren, of een liberale koers. Ja. En dat zal de PvdA of GroenLinks zal dat niet zo doen. Want hoe je het ook wendt of keert, er zijn ook heel veel dingen weggevallen. Er zijn heel veel plekken voor talentontwikkeling zijn er weggevallen. Die schrijnende situatie op de arbeidsmarkt, die ik net al even noemde. Ja. Dat is echt een probleem. Al een aantal jaren hebben wij het over fair practice in de cultuursector. Van hoe zorgen we nou dat de inkomens van artiesten tenminste een beetje boven het bestaansminimum uitkomen. Die positie en die onderhandelingspositie van die artiesten en de betaling daarvan, dat is gemiddeld genomen onder de 20.000 per jaar gekomen. Dat hebben we in de tijd als Raad voor Cultuur en de SER hebben daar onderzoek naar gedaan. Oh ja. Ja, dat zijn toch wel echt effecten van dat beleid die naar mijn idee niet goed zijn, slecht zijn. Maar ja, er wordt ook geld verdiend. Er is veel innovatie. Het is uitgegroeid, zou je kunnen worden, tot een economische sector van belang. Met 3,8% van BNP. 325.000 mensen levert het werk.
Ja, dus dan reken je ook de reclame en de radio en de televisie erbij, hè?
Die 3,8. Dat is ook een creërende sector. Waar werk jij ook?
Ik geloof dat reclame al van dat bedrag een procent of 30 al verantwoordelijk voor is, toch? Nou ja, goed. Over dat cijfer. Niemand zal bestrijden hoe groot en hoeveel miljarden erin omgaan. Ik zou graag willen kijken naar de toekomst. En straks als corona weer weg is, het zal ongetwijfeld gebeuren. Maar dan hebben we nog een keer een kaalslag eroverheen gehad. Dan zijn er misschien wel instellingen omgevallen. Zijn er misschien nog meer mensen iets anders gaan doen. Wat hebben we dan over? Waar gaan wij nu naartoe, denk je?
Ja, dat is een goede vraag. transformeert dit de sector? Is wel de vraag. Ik denk het wel. Net als corona zal de samenleving op allerlei manieren wel veranderen. En op sommige manieren denk ik ook wel niet. Als er één ding al vind ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar duidelijk wordt, is dat live en samen dingen beleven wordt nu ontzettend gemist. En ja, dat is onvervangbaar. Ja. En ik denk dat, ja, weet je, samen genieten van muziek, dansen, flirten, luisteren met elkaar in een concertzaal zoals Tivoli Vredenburg. Ja, daar willen volgens mij mensen ook weer naar terug. Dat is ook ons bestaansrecht. Ja. En in die zin, dat kan je volgens mij ook niet loslaten.
Maar hoe
net als dat. Ja, dus nou ja. Ik denk dat de sector zelf, en daar is het nu ook al aan de slag hoor, maar ook geholpen kan worden daarin. Want uiteindelijk kost dat eerst ook geld, vergt dat ook eerst de investering, om te kijken naar andere manieren, modellen om cultuur te produceren en te verspreiden. En hoewel ik heel erg geloof van live, dat is nou ja voor Tivoli Vredenburg echt het eerste. Wij kijken dan ook natuurlijk naar online modellen of naar de muziekpresentatie waar ik het net over had. Dat je door het gebouw heen gaat en dat je het eerst wel op 1,5 meter kan doen. Maar als je over het grotere geheel kijkt, dan denk ik dat de cultuursector de komende tijd echt moet kijken van nou, hoe zorgen we dat we minder afhankelijk zijn van mogelijke pandemieën van deze orde. Of van economische fluctuaties die dat met zich meebrengt. En dat betekent dat je ook alternatieven moet hebben voor de cultuur die je produceert dan wat je nu hebt. Dus voor ons betekent dat we ook moeten omschakelen van een concert voor 2000 man naar een andere manier van die muziek brengen. En dat kan online zijn, of dat kan op andere manier zijn, of dat kan kijken hoe je een evenemententerrein of een zaal zo inricht dat je dat op een veilige manier toch naar muziek kan luisteren. En ik denk dat de cultuursector voor die uitdaging staat. Hoe, en dan geldt het voor alle sectoren, hoe zorgen we dat we nu innoveren en dat we nu manieren vinden om te gaan met de onzekerheid van een corona-effect.
Ja, en dat is eigenlijk aldoende leert men, hè, zoals jullie met je toertjes en door het hele gebouw, wat natuurlijk superleuk is. Iedereen bedenkt dingen, iedereen doet dingen, maar hoe het echt zal zijn, hoe het moet.
Ja, precies, dat is het precies.
Ja, dat is
inderdaad
het,
weer.
Ja, er zit natuurlijk ook een belangrijk ding, is natuurlijk ook een financiële robuustheid die de sector nodig heeft. Wat je vertelde over die inkomens die zo gedaald zijn. Voor je het weet gaat iemand iets anders doen. Of is er weer een talent weg? Of valt er weer een podium om? We hebben nu minister van Engelshoven. Haar naam viel al. Ze heeft inderdaad die 300 miljoen steun eruit gesleept voor de cultuursector. Maar ze heeft ongelooflijk veel kritiek gekregen juist vanuit die cultuursector. Wat is jouw indruk van haar en jouw vertrouwen in haar en in het kabinet voor na de coronacrisis?
Ja, weet je, ik zie vooral een minister die ontzettend veel houdt van muziek. Van cultuur, ook van muziek. En die ik ook in dat opzicht de hele cultuursector ook zie aflopen en daar het gesprek mee aangaat. Haar stinkende best heeft gedaan om dat geld binnen te halen. En het departement ook zeker. Dus ik vind dat positief. Ik vind het in dat opzicht ook niet helemaal terecht dat ze zo die kritiek over zich heen heeft gekregen. Het is alleen niet genoeg. En ze heeft te maken met een kabinet waarin de andere belangen groot zijn en waarin ze dan ook kennelijk niet die voet tussen de deur heeft om het kabinet op dit moment te overtuigen van een tweede pakket of een groter pakket. Maar ik zie wel een minister en een departement die daar keihard voor werken en ook resultaten hebben geboekt.
Maar ja, het gaat er natuurlijk om, kijk, als we straks in een recessie komen, en dat is, volgens mij denkt er niemand meer dat een V-vorm zal hebben. Het dal zal veel langer worden, hè, hoor je van economen. Stel je voor, die recessie duurt. Er komt nog een keer corona overheen. Dan hebben we straks helemaal geen podia meer. Dus die financiële robuustheid. Hoe Zorg je ervoor dat je de tweede coronacrisis ook kunt doorstaan?
Dat is een goed punt. Het is in die eerste coronacrisis, je zei het net al, je moet al gaandeweg moet je leren en kijken wat je kan doen om. Om toch nog geld te verdienen en om die cultuur te laten zien. Dat is ook leren van hoe het. Hè, want dat gebeurt eigenlijk maandelijks van hoe dat virus zich gedraagt. En als we er nu achter komen dat luchtcirculatie belangrijk is, kunnen we dat dan. Dat kunnen we gelukkig bij Tivoli Vredenburg het over de luchtverversing hebben in die zalen. Maar als er een tweede golf komt. Dan moet je daarop voorbereid zijn. Niet alleen met die bedrijfsmodellen, maar ook met voldoende weerstandsvermogen of voldoende. Ja, ik had het er net al even over. Ik denk dat het echt heel erg belangrijk is dat er een robuust fonds is, landelijk of regio, of een aantal regionaal georganiseerd, die klaarstaat om instellingen op zo'n moment ook te helpen. En dat is meer dan alleen maar de vorm van een gift. Dat kunnen ook investeringen zijn of leningen of garanties. Ik zie banken dat niet zo snel doen. Die maken daar andere afwegingen in. We hebben in de afgelopen weken, maanden gezien, jaren gezien, dat zij niet zo happig zijn om te lenen aan culturele instellingen. Dus daar heb je echt een privaat-publiek fonds voor nodig. Laten we dat nu opbouwen. Dan zijn we straks voorbereid voor zo'n nieuwe golf.
Ja, en ben je al begonnen?
Nou, dit is wel een van de gespreksonderwerpen in die taskforce waar we het net over hadden. Okay. En ik zie ook wel mooie initiatieven zie ik daar ontstaan, nu in verschillende sectoren. En ook private fondsen die daarin een verantwoordelijkheid nemen. En ik hoop ook echt dat het kabinet, daarmee in zo'n tweede tranche, een tweede vorm, mee over de brug komt.
Blijf vooral bij ons. Zometeen praat ik verder met Jeroen Bartels, de directeur van Tivoli Vredenburg. We gaan eerst even buurten bij Jurgen Rijman.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de cultuursector. Mijn gast is Jeroen Bartels, hij is directeur van Tivoli Vredenburg. Het kwam net al even ter sprake. We hebben het de hele tijd over de economische waarde van kunst en cultuur en robuuste financiering en private fondsen. Maar eigenlijk, je noemde het al, we willen bij elkaar zijn en genieten van mooie dingen. Wat doet het met ons nu we dat missen in deze tijd? Wat zie je om je heen? Wat voel je zelf?
Nou, ik vind het echt heel erg stil. Volgens mij balen we er met z'n allen ontzettend van dat we niet meer samen kunnen genieten van een concert, een theatervoorstelling, een museumbezoek. En meer nog ben ik dan eerder er ook van doordrongen hoe die gezamenlijke beleving belangrijk is. We hebben concertzalen, Roelof, die zijn. Die zijn in de breedte gebouwd. Voorheen had je veel meer schoenendozen eigenlijk. En die werden gebouwd een beetje langs het idee van, nou, je moet zo min mogelijk last hebben van je buurman.
Oh ja.
Vooral de klassieke zalen. En nu zijn die in de breedte. Dat hebben de architecten van ons gebouw gedaan. Dus je bent eigenlijk voortdurend bewust van het publiek wat je om je heen hebt. En dat samen beleven, dat is volgens mij de essentie van de podiumkunsten. Wat is er leuker dan met je vrienden naar een concert gaan? Dat is of naar een festival gaan. Dat zijn toch uiteindelijk, dat geeft je plezier, geluk. Dus dat gemis, dat zie ik steeds meer.
En waar leidt dat toe?
Dat groeit en gist ook, vooral onder de jongeren, maar ook bij de rest.
Maar ja. dat gebroei en gegist, waar leidt dat toe? Wat doet het met ons?
Ik denk dat het steeds meer druk zal zetten op die al duivels moeilijke afwegingen die het kabinet maakt. En ik zou echt willen oproepen van geef ons cultuursector en evenementenbouwers ook het vertrouwen om dingen te organiseren waarin we niet meer aan die getallen van 30 en 100 gebonden zijn, maar zaken kunnen organiseren op een veilige manier, waarin we op een creatieve manier het bezoek in goede banen kunnen leiden.
Maar dat is natuurlijk het grote issue. Die veiligheid, zet 2000 mensen bij elkaar in jullie grote zaal. Ik neem aan dat je bewust bent van de risico's die je dan neemt. Of denk je dat die risico's niet meer zo groot zijn nu? Dat wel kan, 2000 man bij elkaar?
Nee, zeker niet. Dat kan niet. Nee.
Maar wat kan dan?
Maar 30 man in de grote zaal is het andere uiterste.
Maar wat kan dan wel? Hoeveel kan wel?
Nou, we zitten nu grofweg is de rekenregel in de podiumkunst. Je kan ongeveer een vijfde van de capaciteit kan je kwijt in een zaal op een veilige manier. En ja, waar we het net over hadden, je moet eigenlijk dan stap voor stap kijken hoe dat virus zich gedraagt, de wetenschappelijke inzichten daarover gebruiken en je daarop aanpassen. En nu is eigenlijk het middel, namelijk 30 en 100 personen, dat wordt een beetje als ons doel verheven. Het doel is dat we op een veilige manier samenkomen.
Ja, en dit is veel te rigide, zeg je eigenlijk. Want als je 2000 mensen kwijt kan en je zegt een vijfde, dan kun je 400 man dus ook moeiteloos kwijt en veilig.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat
en waarom doe je dat dan niet gewoon?
En dat moet eerst oefenen en experimenteren zijn. Dus dat kan niet zomaar. Ja. Maar dat denk ik dat wel kan.
Ja, maar waarom doe je het dan niet gewoon? Waarom zeg je niet gewoon tegen het kabinet: kijk eens wat wij bedacht hebben. Wij denken dat dit veilig is en we gaan het doen.
Nou, daar zijn we wel over in gesprek. Maar een pandemie bestrijden is volgens mij ook wel zorgen dat je de discipline met elkaar hebt om dit samen te doen en aan de regels te houden.
Ja. Maar met wie praat je daarover? Met het kabinet?
In dit geval over deze dingen, dan gaat het over de zogenaamde protocollen die iedere branche heeft inmiddels en die ook individuele instellingen moeten maken. De spelregels waar langs je weer publiek ontvangt en met elkaar samenwerkt. En die protocollen die stellen we weer op in overleg met in dit geval het ministerie van OCW, het ministerie van Economische Zaken. En daar kijkt volgens mij ook, ik weet niet precies wat aan die achterkant zit, maar RIVM of OMT naar. Op het moment dat er goed uitziet, dan kan de volgende stap gedaan worden. En ik ben al blij dat dat opgeschoven is in de richting van meer vertrouwen. Hè. Als je een protocol hebt, dan hoef je niet meer door allerlei hoepels heen te springen om dat goedgekeurd te krijgen. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de horeca. Als je een protocol hebt, dan kan je beginnen. En als het dan misgaat, dan kan je erop aangesproken worden. Dus dat gaat de goede kant op. Maar mij zou het nog wel een lief ding waard zijn als we die 30 en die 100 los kunnen laten.
Maar ik proef aan alles wat je zegt dat je verwacht dat dat binnenkort gaat gebeuren. En dat er dan gewoon in jullie grote zaal 400 man van een concert kunnen gaan genieten.
Nou, dat is misschien de hoop die de vader van de gedachte is. Oh. In juni is het 30, in juli is het 100. En dan daarna, ja, dan zullen we verder kijken. De ministers, de kabinet, die hebben ons wel gevraagd van aan de evenementenbranche en culturele sector: kom nou met voorstellen en ideeën, experimenten, hoe je toch evenementen kan organiseren op een veilige manier. En laten we aldoende gaan kijken of we wat er dan mogelijk is. Dus het is stap voor stap en het is leren en het is langs de kant van experimenten. Dus daar hou ik me nu maar even aan vast.
Ja, maar ben je niet verschrikkelijk bang dat als het straks weer gaat gebeuren, dat misschien mensen het niet durven en hoeft maar iets te gebeuren, een uitbraakje ergens waar veel mensen zijn, dat mensen gewoon uit zichzelf gewoon niet meer zullen komen omdat ze bang zijn? Denk je dat we bang worden, bang blijven van elkaar?
Ja, ik denk dat dat bij een deel van de mensen wel zal zijn. En ik denk ook zeker bij de wat oudere deel van de bevolking. Dus als je kijkt naar onze klassieke concerten, dan houden we er echt wel rekening mee dat we daar meer moeten doen om de mensen weer naar onze zalen te brengen. En sterker nog, we kijken eigenlijk ook naar, zijn er ook manieren om het naar de mensen zelf te brengen, dus dat we buiten ons podium programmeren. Op plekken waar die mensen te vinden zijn, in de stad of bij de tehuizen. Dat kan van alles zijn. Dus ja, ik denk dat je gelijk hebt. Voor een deel zal die angst insluipen en voor een deel ook niet. Dat broeien en dat gisten, dat gaat ook over de zoektocht die ik vooral ook bij jongeren vind om al weer samen dingen te doen. En ja, die snap ik
zo,
ook.
Zo begrijpelijk. Hè? En wat je zelf mist, heb je net eigenlijk al verteld over hoe je met elkaar van iets genieten mist. Welke kunstuiting, wat dan ook, heeft jou de afgelopen tijd dan wel geïnspireerd of getroost?
Mooie vraag. Ja, je ziet veel online, zie je, gebeuren. En door sommigen word ik geraakt. En tegelijkertijd denk ik ook de hele tijd van, ik zit hier door een beeldschermpje heen te kijken. Dus de Zoom-parties, zeg maar, zijn toch eigenlijk niet echte parties, hoewel het heel geinig is om ze bij te wonen. Dus uiteindelijk word ik, geloof ik, toch wel het meest geraakt door wat meer verstilde online dingen. Ik vind dat het Nederlands Danstheater iets prachtigs heeft gemaakt. Dus vanuit de huiskamer dansen de mensen. Ik heb heel erg genoten van, ik geloof dat het vorige weekend was, van een oude live-opname van Prince, de held uit mijn studententijd. Uit uit de jaren 80. Die helemaal integraal door zijn studio werd neergezet. Ik vind mooi de dingen die online gebeuren waar een verhaal bij zit. Als je online dingen gaat maken, dan moet je echt meer doen dan registreren. Als het over muziek gaat. Maar er moet ook een verhaal bij zitten. En ik vind dat heel leuk met Tivoli Vredenburg. De popquiz die DJ Saint Paul op dit moment doen. En echt de beste popquiz van Nederland op dit moment. Doe er aan mee. Doen al heel veel mensen aan mee. En wat ik ook nog wel een interessante online vond. Dat is Night Hotel van Club Guy en Roni, theater- en dansgezelschap, waarin ze eigenlijk het gebouw zeg maar helemaal hebben ingeladen in de computer. Dus ik eigenlijk ook nog wel naar te kijken van hoe je dat kan doen als een soort gamewereld erin komt. En daarmee het hele uitgaan nabootst. Dus dan ga je ook naar de bar en naar de wc en dan ga je naar een zaal in en dan kan je iets meewaken. Dus dat vond ik ook wel een mooie.
Er vindt wel een soort creativiteitsboost plaats natuurlijk in al deze ellende. Dat er waren dit weer een paar mooie voorbeelden van. Mijn gasten stellen elkaar vragen. Je hebt er een beantwoord via de kettingvraag. Je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Timo de Rijk. Hij is directeur van het Design Museum in Den Bosch. En ik ben benieuwd naar wat je van hem zou willen weten.
Ja, ik wist dat ik... ik ken Timo een beetje. Ik heb hem... een bezoekje gebracht en zijn designmeester die rondgeleid. En ik kan me hem herinneren als iemand die altijd het heeft over van hoe blijf je urgent in tijden als dit. Nou ja, in elke tijd eigenlijk. Dus ik wil hem de vraag stellen. Ik wil eigenlijk twee vragen, maar ik wil hem in ieder geval de vraag stellen. Ik kies hiervoor. Wat laat je nou zien in coronatijden als je je museum weer opengooit? Dus een tentoonstelling maakt. Hoe zorgen we dat je tintelend en twijfelend, zwelgend of geïrriteerd zo'n museum weer uitloopt? Hoe zorg je dat je urgent blijft in zo'n coronatijd? En mag ik, Roelof, er nog een tweede vraag aan vastknopen?
Omdat jij het bent.
Want in deze coronatijd hebben we volgens mij ook design heel erg nodig. En we hadden het er net al over, van hoe kan je een zaal of een festivalterrein veilig inrichten? Hoe kan je dat coronaproof doen? Dus wat kan design doen voor ons, de podiumkunsten, voor Tivoli Vredenburg?
Het zijn twee mooie vragen. Ik ben benieuwd naar zijn antwoord. We gaan het horen in de volgende aflevering van BNR's Big Five. Hartelijk dank voor dit gesprek. Jeroen Bartelsen, dank je zeer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Raarman met Ask Me Anything over de Surinaamse verkiezingen. Dag.